Goedemorgen. Welkom allemaal, samen terug. We gaan rustig tijd nemen. We gaan even stil worden, voordat we beginnen. Ik ga wachten totdat de laatste ook zich geïnstalleerd hebben. We gaan vandaag samen danken, samen zingen. Jan brengt ons de boodschap. We gaan het avondmaal samen herdenken en doen. We gaan samen danken. Vader, dank u voor deze mooie ochtend. Dank u dat u ons deze plaats heeft gegeven. Dat we deze ruimte en tijd hebben om samen te zijn, u terug te vinden. Dank u wel dat we ons hart hier mogen openen en dat we terug mogen uw liefde samen ontvangen. Vraag echt deze ochtend dat u ons gebruikt in ons leven, iedereen, om verder uw wil te doen. Dat uw wijsheid in ons mag zijn. Dat u ons mag leiden, iedere dag opnieuw. En deze ochtend vragen we echt, ja, Vader, zegen ons allemaal. En dat we samen een zegen mogen zijn voor anderen. Dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel, Vader. We gaan samen recht staan. En we gaan een paar liederen samen doen. En dan is het kindermoment. We doen het samen, hè. Iedereen zoekt naar liefde, uw redder.
Werken moeten wijken. mijn redder. Bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht. Zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar, stond Jezus op uit het graf. Hij stond op uit het graf.
Laatste lied nemen, dat is het lied van de maand. Gerrit Walden in het donker. Prees de Vader, Zoon en Geest.
Kwam vanuit de hemel, vol van liefde was uw plek. sloeg. Door de kwamen uit hun graven, mens en engel stond versteld. Wie in hen geloven juichen, door de vaders macht hersteld. Zo is Christus kerk ontstaan, en zijn geest ontvangt de vlam. En dit eeuwenoude nieuws doft niet uit, wankelt niet. Door zijn bloed en in zijn naam ben ik vrij, voor altijd vrij. Want met Jezus opgestaan wordt het leven zelf in mij. Prijs de Vader, Zoon en Geest. Prijs de Koning, Drie-in-één. God vol glorie, majesteit. Prijs de Koning tot in eeuwigheid. Prijs de Vader, Zoon en Geest. Prijs de Koning, Drie-in-één. God vol glorie, majesteit. Prijs de Koning tot in eeuwigheid. Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
Oké. Jullie moeten het scherm kunnen zien. Dus zit maar een beetje langs deze kant, op de stoelen en op de grond. Quinten ook. Kom maar naar daar. Je gaat anders niet kunnen kijken. We gaan eerst een filmpje kijken.
Het water in de Westhoek trekt langzaam weg. En dat is goed nieuws voor de bewoners van de streek. Ja, de regen van de afgelopen weken zorgde voor zware overstromingen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen. 17 gezinnen moesten hun huis verlaten en 7 huizen zijn ook echt ondergelopen. Bij Lene en Briek stroomde het water gelukkig net niet naar binnen. Maar ze zijn wel enkele nachten bij hun oma en opa gaan slapen.
Nu zijn we terug thuis, want nu kunnen we gewoon weer van thuis naar school. Het water is langzaam weg aan het trekken. Dus we gaan al bijna weer moeten beginnen alles opkuisen wat het water met zich mee heeft.
En dat het water wegtrekt is ook goed nieuws voor de dieren van opvangcentrum Zonnegloed. De steppenvosjes mogen als eerste terug naar hun verblijf.
Is iedereen klaar?
Ja, een week lang zaten de ezels en de lama's in de cafetaria van het opvangcentrum. Zij verhuizen ook weer naar hun eigen verblijf. Al werken de alpaca's niet zo vlot mee.
Ja, we hadden niet voorzien dat onze alpaca's langs de andere kant gingen lopen, maar we hebben die wel snel terug kunnen halen. En ze zitten nu terug op hun plek.
Hey, merci om deze video te kijken.
Oké. Welk verhaal in de Bijbel gaat er ook over overstroming? Het verhaal van Noach, ja. En Noach had ook geen veilige plek om naartoe te gaan. Maar gelukkig was God er en die zei... Je moet een boot bouwen, want ik ga de wereld laten overstromen. Nu zien we daar nog boompjes en gras. Maar in het verhaal van Noach waren de bomen zelfs helemaal onder water. En de bergen, alles. Zoveel regen vanuit de hemel en vanuit de grond... Ja, de wereld liep onder water. En Kurt gaat straks met jullie in de zondagschool het hebben over Noach. Dus ik ga daar nu niet meer te veel over zeggen. Dit was een kleine introductie. Maar we gaan nog voor een laatste keer deze maand het kinderlied van de maand zingen. En wat zingen we daarin? Wat zingen we over God? God is slap?
Nee.
Wat zingen we dan? God is sterk, God is machtig. En God is klein? Zingen we God is... Nee, wat dan?
Groot.
God is groot, ja. En we mogen onthouden dat dat ook betekent dat God de macht heeft over de natuur. Over de regen en over de zon. En dat is ook belangrijk om te weten, want God is de schepper. En dus God is niet alleen sterker dan mensen en engelen, maar ook de baas over de natuur. We gaan nog één keer uit volle borst deze maand ons lied van de maand zingen. Sta maar recht. Is dat mijn gebaren? Ik ben hier lang niet geweest, dus jullie gaan het mij moeten tonen.
Ook een naam.
Ja, maestro.
U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. Machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste, u bent die u bent.
U bent machtig,
u bent groot, u bent zo geweldig sterk. Machtiger dan een koning.
Is er nog een van de kinderen die wil bidden?
Dank je, Heere God, voor deze dag. En dat het een fijne zondagschool mag zijn. En dat het een leuke dag mag zijn verder. In Jezus' naam, amen. Amen.
Zo, goedemorgen. Zo, ik wil het vandaag hebben over het boek Hosea. Misschien is het een van de weinige boeken die gelezen wordt, namelijk de kleine profeten. We lezen dat in het Oude Testament, dat moet eerlijk zijn. Zelfs lees ik het ook niet echt veel, maar het heeft toch wel soms een rijke bedoeling. En ik wil eerst het hoofdstuk voorlezen, dus we lezen vanaf Hosea 1, het eerste hoofdstuk. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beri, in de dagen van Uzia, Jotam, Achab, Chizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. En de Heere zei tegen Hosea: Ha, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij hing en nam Homer, een dochter van Diblaïm, Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. En toen zei de Heere tegen hem, geef hem de naam Jezreel. Want nog even, en ik zal de bloedschulden van Jezreel verhelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heere, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. En toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger. En zij baarde een zoon en God zei, geef hem de naam Lo-Ami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeder Ami en tegen uw zusters Ruhama. Misschien wil ik eerst nog de zegen vragen. Vader, we danken u, Heere, voor uw woord. We danken u dat we door uw Heilige Geest ook mogen geleid worden, zodat wij vanuit uw woord ook bemoedigd mogen worden, maar ook gewaarschuwd worden, Heere. Dat we trouw blijven aan u. Dat we een verlangen in ons mogen hebben, Heer, om u te zoeken. En dat bid ik ook voor deze tijd, Heere. Wilt u onze hart geven dat u zoekt? En we danken u dat u een getrouwe God bent. Een waarachtig God. Een God die leeft. Amen. Als je dat hier leest, dan was dat bij mij toch zo. Dan was het nogal een beetje confronterend van de uitspraken die God doet. Aan de ene kant breekt hij af en aan de andere kant bouwt hij op. En ik wil eerst beginnen misschien met de profeten. Zoals ik al heb aangehaald, zijn in de Bijbel de kleine profeten. En de kleine profeten, dat zijn Amos, Jona, Micha, Nachum, Zefania, Joël en Obadja. En allemaal spreken ze door God. Het staat hier duidelijk in het begin van het spreken van de Heere door Hosea. Het was God die zei, die sprak door Hosea wat er ging gebeuren. En allemaal spreken ze in feite over de ondergang en de val van een koninkrijk. Ze leven ook allemaal een beetje in dezelfde tijdperiode. En die tijdperiode was voor de ballingschap. Dus na de splitsing van het koninkrijk na Salomo. Daar ga ik straks ook wat meer over vertellen. Maar profeet zijn, denk ik, was niet zo'n fantastisch beroep. Als je kijkt wat er hier allemaal gebeurt met Hosea, dat hij moest een vrouw nemen van de hoererijen, maar ook een vrouw die niet trouw bleef, dan was dat ook voor hem wel een smart op hem. Als we denken aan Jeremia, die in de put werd gegooid, denken aan Jesaja en al die andere profeten, ze moesten telkens malen iets uitbeelden, iets vertellen over wat God ging doen met zijn volk. En dat was hier ook de boodschap van Hosea. Hij moest namelijk vier dingen gaan vertellen. Hij moest hen overtuigen van zonde in het houden van afgodendienst. Hij moest hun ondergang voorzeggen dat hen zal overkomen vanwege hun zonde. Maar hij moest ook aangenaam spreken tot het koninkrijk Juda dat de zuivere godsdienst steeds hield en de grote genade die God geeft met Israël en met Juda in latere dagen. Ik zeg het, als je dat ene hoofdstuk leest, dan is het aan de ene kant afval, ondergang, en aan de andere kant spreekt God van, ik zal herstellen. En ik denk dat het ook ergens het karakter is van God, van wie niet gehoorzaamt, zal niet behouden worden omdat hij een kind van Israël is of omdat zijn ouders Christen waren, enkel op het geloof wordt een mens behouden. En dat is wat ook hier in feite in dat boek wordt gewaarschuwd. We kunnen ons afvragen in welke tijd leefde Hosea. Hosea leefde in de 8e eeuw voor Christus. En als we dat ik heb dat een beetje opgezocht, dat was de tijd dat Rome, de stad Rome, begon te groeien. Als we de geschiedenisboeken mogen begrijpen of ontdekken, dan zien we dat Rome gebouwd is in 3 perioden. En hier in de 8e eeuw voor Christus was Rome de eerste periode dat het een macht begon te worden. Nog niet de macht zoals het was in de tijd van de Heer Jezus, maar het begon te groeien. En misschien ook belangrijk om te weten, of minder belangrijk voor te weten, was ook in de 8e eeuw dat de eerste Olympische Spelen zijn georganiseerd in Griekenland. Namelijk, en dat was enkel maar 1 wedstrijd, een hardloopwedstrijd. En waarom zeg ik dat? Omdat we soms een beeld hebben van die mensen van vroeger, dat ze nog in grotten leven, dat ze elkaar doodslaan voor een of andere reden. Ze waren toch ook al, er was ook al een bepaalde cultuur. Die mensen waren niet zomaar zoveel achter of ons. Ze hadden ook hun leven, ze hadden ook hun cultuur, ze hadden ook hun geleerden. Ze waren ook heel goed op de hoogte van vele dingen. Natuurlijk niet zoals ons, maar er was wel een bepaalde welvaart. En welvaart brengt altijd andere dingen mee. En we kunnen ook lezen dat hier in de tijd van Hosea, dat Israël werkelijk welvaardig was. We kunnen dat lezen in Hosea 2, vers 7, daar staat er. In Hosea 2, vers 7 staat er. Zij erkent echter niet, zij, dat is het volk, dat ik het ben die haar gegeven heeft, het koren, de nieuwe wijn en de olie, dat ik het zilver en het goud voor haar vermederd heb, dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Hier heeft God duidelijk aan dat er welvaart was. Alleen was die welvaart niet erkend door God. Ze hebben een bepaalde welvaart en ze mogen daarvan genieten. En we zien dat die welvaart, dat zij van God ontvangen hebben, gebruiken voor de Baal, voor afgodendienst. Dus er was een bepaalde welvaart en welvaart brengt altijd, jammer genoeg, afval van God bij. En ik denk dat wij ook ergens in zo'n tijd leven. Dat wij, doordat wij genoeg hebben, soms heel weinig tijd nemen voor God. In feite was ik blij vanmorgen dat we hier konden samenkomen, dat we konden zingen, dat we tot rust kunnen komen. We hebben een druk leven meestal. We werken, we hebben onze kinderen, we zijn al een beetje natuurlijk wat ouder. Maar toch, er is soms zo weinig tijd om echt stil te worden. Om echt met God bezig te zijn. En we hebben, dank, nogthans denk ik, tijd genoeg. Maar er is soms zo weinig verlangen naar God. Zo weinig verlangen naar het lezen van de Bijbel en te bidden. En dat is een kenmerk ook in mijn leven. En ik denk dat het misschien ook voor jullie leven zal zijn. Maar we moeten echt, tijd nemen. Tijd nemen om die dingen van God te gaan zoeken. En hier lezen we dus dat Hosea inderdaad overtuigd van zonde. En hoe doet hij dat? Hij moet namelijk van God iemand nemen van de vrouwen van de hoererijen. Dat is altijd mooi geschreven in de Bijbel. Voor u een vrouw van de hoererijen. Dus dat is in feite aanschouwelijk onderwijs. Zichtbaar voorstellen. In die tijd hadden de mensen natuurlijk niet de Bijbel, of toch niet allemaal, ze konden niet allemaal lezen, denk ik. Dus het moest uitgebeeld worden. En door het uitbeelden van het leven van Hosea, konden ze misschien vragen beginnen stellen. Ik zeg wel konden, want velen, en we weten het ook uit de geschiedenisboeken, uit de Bijbel, dat ze niet hebben geluisterd en dat ze inderdaad door de Assyrische koning zijn weggevoerd. En hier wordt duidelijk aangehaald van, kijk, zo zijn jullie. Trouwen met een hoer. Jullie dienen de Baal. Dat wordt ook in andere hoofdstukken aangehaald. En hij spreekt hier in vers 4 namelijk het volgende. Toen zei de Heere tegen hem, geef hem de naam Jezreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel verhelden naar het huis van Jehu en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Als we dat lezen, en als je dat niet opzoekt, ofwel hebben jullie allemaal veel meer kennis dan ik, maar dan lees je daarover en dan heb je daar geen benul van wat er hier in feite staat. En gelukkig hebben we boeken, hebben we de computer, kunnen we alles opzoeken, maar ik denk dat hier de oorzaak is. De oorzaak dat een volk afleidt van God. Namelijk de koningen van Israël. Zoals ik al aangehaald heb, was Israël 1 staat. 1 volk. Saul, David, Salomo. Maar na Salomo werd er een opstand voorbereid en is het volk gesplitst. En de ene stam, of de 2 stammen, Juda en Benjamin, het huidige Juda, of het Juda van in de tijd dat ik hier lees, en het 10 stammenrijk, Israël, met zijn afgoden. En Achab was een koning van Israël, die de Baal diende. Dus denkt u in, het volk van Israël, bevoorrecht door alles en nog wat, waren er koningen, hele slechte mensen, die afweken van God en toch de Baal dienden. En we kunnen ons afvragen, hoe kan dat dat mensen die zo gezegend zijn, of een volk dat zo gezegend is door hun God, zulke dingen doen. En in feite was het niet moeilijk. En in het huis van Achab was zijn vrouw echt iemand die de Heere haatte en daardoor beïnvloed werd. Maar hier, waarom lezen we het huis van Jehu? Jehu was de man die de Baals, het offer van de Baals, in het huis van Achab wegdeed. We kunnen dat lezen in 2 Koningen 10, ik ga dat niet lezen. Maar als we dat willen lezen, dan zie je dat Jehu inderdaad de bloedschuld van Achab en van de profeten van de Baal volledig uitroeit. Alleen is Jehu iemand die niet volledig op de Heere vertrouwt, zoals ook het staat in de Bijbel, want de houden kalveren worden aanbeden. Er is altijd een mengeling van alles en nog wat. Goed, maar niet volledig. Mensen willen altijd iets anders. En we leven ook in een cultuur, en we leven dan ook vandaag nog in zulke cultuur, dat mensen ook, vooral in het oude Israël, in de oude tijden en nabije Oosten, mensen zoeken God. Mensen zoeken vandaag ook God, alleen niet altijd de God van de Bijbel. Of de God van de Bijbel met er wat bij. Wat Jehu hier gedaan heeft, was fantastisch goed, namelijk de Baals-offerdienst uitroeien. Maar aan de andere kant waren de houden kalveren. De houden kalveren bleven aanbeden worden. En dat is wat hier duidelijk Hosea moet vertellen. Namelijk een harde boodschap. Namelijk, hij zegt, lo ami, niet mijn volk, en ook niet meer ontfermen. Neem nu dat er iemand tegen u zegt van, je bent overtuigd van een kind van God, dat ze tegen u zeggen van, ja, maar hij is geen kind van God. God zal u niet zegenen. Hoe zouden wij reageren? Het was een hele duidelijke boodschap dat God sprak door Hosea naar het volk. En toch zijn mensen zo weinig bewogen of zoeken ze niet echt. Het viel van hen af. En we leven in feite ook in zo'n tijd. Als we tegen mensen spreken, we zijn misschien niet zo hard. Of ik toch niet van... En in feite is het wel zo. Soms sta ik er ook niet bij stil. Maar als een mens niet kiest voor Jezus, als een mens niet gelooft, dan gaat hij wel verloren. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de Bijbel. En dan mogen wij ook geloven dat God de hel heeft gemaakt voor zij die niet geloven. En ik vind dat altijd zeer confronterend. En dat is voor mij ook wel een beetje moeilijk soms. Maar ik ga er ook niet verder op nadenken, want het is het woord van God. God spreekt en ik moet geloven. Ik heb niet voor alles een antwoord, maar het is wel confronterend. En hier was het ook zo. Namelijk, ze moesten wakker geschud worden. Wakker geschud worden van, als je zo voortdoet, dan komt er onheil. Als we zo voortdoen, dan komt er onheil. En dat lezen we hier ook in het boek. Namelijk, Hosea moest duidelijk overtuigen van kijk, zo kan het niet verder. En wat was hun zonde nu? Wat was hun zonde nu? En vaak lezen we in de Bijbel, en ik vind dat altijd in het Oude Testament, lezen we niet van kleine zonden. We lezen niet van liegen, bedriegen, soms wel. Maar meestal, als de kleine profeten of de profeten het volk aanklaagden, was het over hoererij en over afgoderij. In de meeste boeken, als je dat leest, dan zult je lezen dat ze aangeklaagd worden voor afgoderij en voor hoererij. En die twee gaan feilelijk samen. En ik wil een vers aanhalen in hoofdstuk 3, vers 1. Daar God nogmaals een beeld geeft van wat er met het volk bezig was. In hoofdstuk 3 van Hosea lezen we, de Heere zei tegen mij, ga opnieuw bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Hier zegt God duidelijk, kijk, Hosea, neem een andere vrouw, stel het voor hoe jullie omgaan met jullie man. Of dat hoe jullie omgaan met mij. Want er staat duidelijk, zoals de Heere de Israëlieten bemint. hoewel ze zich wenden tot andere goden. Dus een oproep van Hosea naar het volk toe van God, gij hebt jullie lief en jullie doen er niks mee. Naar andere goden lopen ze en houden van rozijnenkoeken. En dat vind ik hier wel mooi. Waarom staat er daarbij houden van rozijnenkoeken? Dat is zoiets die erbij gedrukt was, zoals het een grapje. En ik vond het zo mooi, en ergens houdt dat ook weer de betekenis van de zonde van de mens in. Houden van de rozijnenkoeken. Ze wenden zich tot God, tot de goden, maar ook tot de rozijnenkoeken. Houden van de rozijnenkoeken. Weet er iemand wat het zou dat kunnen betekenen? Dan ben ik de eerste die met... Ah, één, maar hij moet zwijgen dus. Het is ongelooflijk, maar ik vond dat zo mooi. Je denkt daar niet over na, je leest daarover, maar hoe rijk de Bijbel is. Die rozijnenkoeken waren in de tijd van het Oude Testament, in de tijd van Israël, ergens ook een delicatesse. Als er een feest was, dan was er ook rozijnenkoeken. Maar, en nu komt het was ook, in feite, en dat is de betekenis wat er hier staat, van een verbetering van de seksuele vruchtbaarheid. Namelijk, ze dachten dat rozijnenkoeken hen vruchtbaarder maakt. En we kunnen dat ook lezen in Hooglied 2. In Hooglied 2, vers 5 staat er, sterk mij met rozijnenkoeken. En dat geeft hier in feite een beeld van wat er in die tempel daar gebeurde. Namelijk seksuele hoererij, afgoderij. Er was niet alleen het dienen van God, maar er was ook seksuele afgoderij in de tempel van God. Dat klaagt de profeet aan. Dat klaagt God aan zijn volk. En ik denk dat hoererij ook de dag van vandaag ons afhoudt van God. We worden overstelpt door films waar er bloot is en al de rest die erbij komt. En wij als christen moeten ons daarvan behoeden. En velen zijn eraan verslaafd en kunnen er moeilijk van af. Maar we moeten ons daarvan afhouden. We hebben geen andere keus. En ook al kost het tijd en moeite, het is een bewuste keuze dat wij als christenen dat niet doen. Want afgoderij en overspel en seksuele uitspattingen, die lopen vaak samen hand in hand. Dus dat is wat het beeld, of tenminste Hosea, telkenmaal opnieuw moet vertellen. Van kijk mensen, als je zo voortgaat, als je zo verder gaat, dan zal ik inderdaad de boog van Israël verbreken. Zoals het in vers 5 staat. Dan zal ik de macht van het volk teniet doen. Dan zal dat die macht, dat volk, namelijk ten gronde gaan. En ik moet er nou bij zetten dat Hosea en Amos meestal sprak tegen Israël. Namelijk tegen het tienstammenrijk, die afgescheurd was van de andere twee stammen. Dus de profeten Hosea en Amos waren de profeten die profeteerden voor de ballingschap tegen het tienstammenrijk. Zij moesten nadrukkelijk zeggen van kijk, als je zo verder gaat, dan moet je weten dat je... Ja, dat het bestaan opgoudt. Denk maar, zoals David enkele weken geleden heeft aangehaald, van de zegen en de vloek. In het Oude Testament was duidelijk aangehaald van, als je mij volgt, dan is er zegen. Als je mij verlaat, dan is er vloek. En inderdaad, hier zien we we zien dat nog niet, maar het zal zeker gebeuren en in de toekomst. We kunnen ook lezen in de Bijbel dat dat dan is gebeurd. Maar hier zien we inderdaad dat Israël zal weggevoerd worden. En dan gaan we over naar het volgende. Waarom Juda? Waarom werd Juda, zoals in vers 7 staat, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heere hun God. God kiest, duidelijk. Was Israël niet één volk? Was Israël niet het volk dat met de beloften, niet de stam Juda en Benjamin alleen, en de andere stammen niet, de belofte van Abraham gegeven was over heel Israël? En hier zegt Hosea duidelijk tegen Israël, maar het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. En dat is een stukje geschiedenis. Dan moeten we teruggaan naar het boek Koningen. Want daar staat er duidelijk beschreven wat er is gebeurd. Namelijk, zoals ik al zei, het tweestammenrijk. We hebben Israël en we hebben Juda en Benjamin. En de Israëlieten, toen ze na de scheiding weggingen, of we kunnen misschien toch een keer lezen, in 1 Koningen 12... Ik denk dat ik meer een bijbelstudie aan het geven ben dan een preek, maar ik vind het altijd interessant om die dingen een keer te heropfrissen. Want het woord van God is waarheid. In 1 Koningen 12. Dus hier lezen we in 1 Koningen 12 namelijk... Na de dood van Salomo was zijn zoon Rehabiam koning over Israël. Maar ze waren daar niet mee akkoord. De belastingen waren te zwaar. Ze hadden allerlei redenen om van elkaar uit weg te gaan. En in vers 16 lezen we: toen heel Israël zag dat de koning niet naar hen geluisterd had, gaf het volk de koning ten antwoorde. Hier wordt gevraagd van wie gaat er met mij mee. Wat voor deel hebben wij aan David? Wij hebben geen erfelijk bezit met de zoon van Isaï. Naar uw tent in Israël. Zorg nu voor uw eigen huis, David. En Israël ging naar zijn tenten. Met andere woorden, hier zien we duidelijk de scheiding tussen het tienstammenrijk en Juda en Judea. Juda en Benjamin die trouw bleven aan het huis van David. Maar er was wel één probleem. Want de tempel die stond in Juda, in Jeruzalem. En dat behoorde toe aan Juda. Dus als de Israëlieten weggingen van het huis van David, hadden ze geen tempel. Hadden ze geen tempel, hadden ze geen godsdienst eigenlijk. En wat gebeurde er? Dat is niet moeilijk, hè? Als je geen hebt, dan maak je één. En ze hebben namelijk een heilige plaatsen opgericht in Bethel en in Samaria. Samen ook met de kalverendienst. En misschien val jullie vreemd, als we het verhaal van Maria, van de Samaritaanse vrouw lezen, dan horen we, of dan zegt die vrouw tegen Jezus, van waar moeten we aanbidden? Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men in Jeruzalem. Want hier is de oorsprong in Koningen, namelijk die scheiding. Als die Samaritaanse vrouw zegt van onze vaderen hebben in de tijd gezegd dat we hier moesten, deze berg in Samaria, aanbidden. En u zegt, Jezus, dat het in Jeruzalem is. Wie heeft er nu gelijk? En het antwoord van Jezus moet je maar zelf lezen. Maar hier is de oorzaak. Namelijk, ze zijn weggegaan uit het tienstammenrijk. Ze zijn apart gegaan en ze hebben hun eigen eredienst ingesteld. En daar komen dan heel wat miserie ervan. Maar Juda bleef trouw. En iemand die trouw blijft, die is altijd gezegend. Altijd. Daarom zegt God ook tegen Juda, over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En in die periode, hier in het boek van Hosea, was Juda nog trouw aan het huis van David. Ze hadden de tempeldienst, ze hadden Jeruzalem, de tempel stond daar. Ze waren trouw nog aan David. En toen er een belegering kwam van de Assyrische koning om Jeruzalem te omver te gooien en ook in te nemen en het Judese koninkrijk in feite te vernietigen, toen heeft God ingegrepen. En dat kunt u ook lezen in 2 Koningen 17 en 2 Koningen 19. Dat is de geschiedenis dat God hier voorstelt aan zijn volk. In die twee enkele verzen kun je lezen wat er allemaal gebeurt met dat volk, met die dingen. Juda bleef trouw aan God. En ik vind dat altijd zo mooi, dat er in de Bijbel duidelijkheid wordt geschapen. Van als je trouw blijft, dan word je gezegend. Ga je weg van mij, dan komt het oordeel. Het lijkt hard, maar ergens is het ook zo. Wie gelooft, geeft de hemel. Wie niet gelooft, geeft de hel. En ik denk dat we daar soms vaak te weinig bij stilstaan dat het werkelijk zo zal zijn. Ofwel hebben we hier een boek waarin er vol leugen staat. Maar ik denk dat we overtuigd mogen zijn dat het inderdaad zo is. Daarom des te meer moeten wij onszelf waken dat we inderdaad niet lauw worden. Dat het ons niet onverschillig laat, maar dat we gewaarschuwd worden door wat de profeet Hosea hier vertelde aan het volk. En dan, er is altijd, ik vind dat altijd prachtig in de Bijbel, ik heb, dat God altijd eindigt met iets moois. Als je dat nu gewoon, als ik hier moet stoppen, dan zou je zeggen, ja, voor Israël is er geen enkele hoop meer. Geen enkele hoop meer. Maar telke malen, als je het boek Hosea leest, de eerste drie hoofdstukken, dan ga je telke mal lezen, in hoofdstuk 1, ik ga het voorlezen, toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Hoofdstuk 2, vers 22. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen. Ik zal zeggen tegen Lo-Ami, u bent mijn volk, en hij zal zeggen, mijn God. In vers 3, vers 4 en 5. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. En misschien is dat wel een profetie van de tijd waarin we nu leven, in later tijd. Maar ik wil maar aanhalen dat voor Israël het niet gedaan is. Het is niet zo dat de vaderen het geloof verstoten, dat de kinderen vanwege hun ongeloof, dat de kinderen niet opgenomen worden door hun geloof. Het gaat altijd om geloof. Israël is een natie met mensen. Maar in de tijd van Israël waren er heel wat mensen die niet geloofden. Zij zullen niet behouden worden. Niet omdat ze Abrahams kinderen zijn. Het gaat altijd gepaard met geloof. En als we hier lezen over Israël, dan zijn dat de nazaten, de nakomelingen van Israël. God heeft daar een bedoeling mee, omdat hij het in zijn woord heeft beloofd tegen Abraham dat Israël eens zal behouden worden. En zoals we gehoord hebben van Jaap onlangs, namelijk wanneer? Als ze verdrukt worden en geen andere kant meer op kunnen. Nu, de dag van vandaag, zien we Israël als een sterke natie die overtuigd is van hun militaire kracht, van hun inlichtingendiensten, van alles. Ze zijn overtuigd van zichzelf. Ze zijn omringd door vijanden en ze worden tot nu toe nog altijd gespaard. Maar er zal een dag komen dat ze inderdaad bijna zullen omvergeworpen worden. En dan zullen ze roepen naar hun God. Dan zal God genadig zijn en zal er bekering komen. En ik vind het altijd mooi dat God altijd een deur openlaat. Dat God ons de kans geeft om te kiezen. We moeten niet kiezen, we moeten niet geloven, maar hij laat ons die, of we mogen kiezen tenminste. En dat hij altijd zo bemoedigt van, kijk, wat er gebeurt nu op dit moment, wat Hosea op dit moment moet gaan vertellen aan het volk, is geen goed nieuws. En dat goed nieuws komt doordat ze zelf afgoderij bedrijven. Doordat ze zelf kiezen voor de dingen die de volken rondom hen doen. Ze worden beïnvloed door hun ideeën van de volken rondom hen. En daardoor verliezen ze de zegen van God. En dat is juist zo belangrijk de dag van vandaag, dat wij ook daarbij stilstaan, dat we over nadenken, dat we niet ons laten inpalmen door dingen die misschien mooi lijken en goed lijken, maar die in tegenstrijd zijn met de Bijbel. Mensen zoeken God op allerlei manieren. Soms, er was onlangs bij ons een festival in het kasteel van Bosuit. En als ik dat een beetje, ik was daar gaan wandelen om een beetje nieuwsgierig te gaan kijken. En het kwam daar een vrouw naar mij toe, een jonge vrouw. En die zei, ja, ik wil met een hond mee. Zo een beetje aansprekingsgesprek. Aanknopingspunt. En ik zeg tegen haar, ja, wat is dat hier voor festival? Ah, ja, een beetje speciaal, zei ze. Ja, het is een beetje de natuur. Hè. Mensen die, ja, het was van alles en al wat, maar mensen die bijvoorbeeld, ja, ergens tekenen zien in bomen en al. En ik zei, ja, amai. Ik heb er niet verder op ingegaan, maar ik dacht, wat voor een, wat is dat hier in feite? De mensen, verstandige mensen, zoeken het in de natuur. In bomen die kunnen spreken, blijkbaar. Of in kracht halen, ik weet niet wat ze het allemaal halen. Maar het woord van God wordt ergens veracht. En we lachen daar soms mee, maar pas op. Waar stellen wij ons vertrouwen? Waar stellen wij ons vertrouwen? En ik zeg dat ook dikwijls tegen mezelf. We hebben het goed hier in België. We zijn rijk. We hebben ons huis, we hebben een tuin, we maken het mooi en gezellig. Maar plots als alles wegvalt, plots als het zo is zoals in Oekraïne, dat mensen moeten vluchten. Of als de vluchtelingen die hier in onze kerk zijn, moeten alles achterlaten. Hoe zullen wij dan reageren en hoe zal ik dan reageren? Want ik ben namelijk ook nog een beetje verknocht aan mijn huis. Ik zeg dat heel eerlijk. Dat vraag ik mezelf af. Ik hoop ten eerste dat het niet gebeurt. Maar ten tweede dat het mij niet tegenhoudt om dingen te doen die ik misschien vanuit mijn eigen hart niet wil. Het is belangrijk dat we het woord van God lezen en dat we de waarschuwingen die hier in het boek Hosea staan, ook ons ten harte nemen. Het zijn inderdaad belangrijke historische feiten in de geschiedenis van Israël en de volken, dat we hier hebben gelezen. En ook ergens in richtsnoer wat er nog met Israël en Juda zal gebeuren in de toekomst. Hoe dat allemaal zal gaan, dat weet ik niet echt. Dat is ook mijn bedoeling niet. Maar ik wil altijd eindigen met een positieve noot, namelijk er is hoop voor de nakomelingen van Israël. 3 keer toe in de eerste 3 hoofdstukken eindigt het hoofdstuk met toch zal ik mij ontfermen. Toch zal ik mij ontfermen. En ik denk als je op die moment, als je een inwoner bent van Israël en je ziet daar de profeet Hosea lopen en je hoort hem daar allemaal die dingen vertellen en je hoort dan dat er toch nog ontferming is, dan denk ik hopelijk dat we niet zo hard zijn, dat ons hart zo verhard is, dat we inderdaad die boodschap niet aannemen. Als je werkelijk beseft dat God is, dat er ondanks eigen schuld veroordeling is, maar dat er ook telkenmaal opnieuw ontferming is, dan hoop ik dat ons hart week wordt en dat we inderdaad kiezen voor die God die steeds genade is. God is een genadevolle God. En ik wil inderdaad misschien eindigen met een waarschuwing van het verlangen naar God. Het verlangen naar God, dat is iets. Ja, ik kan inderdaad een preek afsteken van we mogen dat niet en we mogen dat niet en we moeten dat doen en we moeten dat doen. Maar als er geen verlangen is naar God, dan denk ik dat dat heel weinig nut geeft. Het is namelijk de bedoeling dat God wil dat wij hem zoeken. Dat wij niet, ja, dat wij een verlangen hebben naar God die ons leert en die ons inderdaad op andere manieren zullen gaan doen denken door de Heilige Geest, zoals de mensen rondom ons. En alleen die verandering van denken en voelen en handelen kan alleen maar gebeuren als wij ergens ons richten op God. Met ergens een passie. Als ik vanmorgen hier binnenkwam, dan was ik in feite heel blij en ook emotioneel. Ik ben namelijk een emotioneel mens. Als we over God zingen, als we over Jezus zingen. Ik hoop dat jullie dat ook hebben, zo die bewogenheid van God naar ons toe. Want wie zijn wij? Wie zijn wij? Wij denken dat we iets zijn, maar we zijn niks. En God, die almachtige God, waarvan we soms zoveel zingen, en we kunnen ons God niet voorstellen, we kunnen ons geen beeld maken van God, die zien aan mij. Die is persoonlijk met mij bezig en met jullie bezig. Als jullie uitgaan, als jullie uitroepen, als jullie bidden, dan hoort God. En dat is zo'n moment dat het dan stil wordt, hè, dan komt hier in de kerk. Soms is het een beetje druk thuis, soms hebben we woorden, soms raken onze kinderen niet uit bed, hebben we stress. En dan kom je naar hier en dan mocht je inderdaad weten, God houdt van mij. Die almachtige God houdt van mij. Zou ik dan afkerig zijn van hem? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet, dan zeg ik dat. Maar de omstandigheden kunnen ons zo leiden dat we dat wel worden. En hopelijk zijn we wijs genoeg om telkenmaal opnieuw terug te keren naar God. En ik wil hiermee afsluiten. In het boek Hosea, die eerste hoofdstukken, heeft mij aangeraakt. Namelijk opnieuw hoe dat God waarschuwt tegen van alles. Laat ik zeggen, tegen de wereld. En hoe wij als christenen ook zo ongelovig en hard kunnen zijn. En ik hoop dat jullie dat ook ondervinden, dat we soms zo hard en ongelovig zijn, dat het voor ons soms zo moeilijk is om alles te geloven wat in de Bijbel zegt. En ons zo te focussen op God. Ik had onlangs een gesprek met Jethro, en blijkbaar moet dat een vraag geweest zijn van de jeugd, van dat hij zei, Jethro, van waarom moeten we Felix bidden? Waarom moeten we bidden als God alles weet? Waarom moeten wij geloven als God weet als we tot geloof komen of niet? En dat is misschien wel een moeilijke vraag. Op het eerste kan ik een antwoord geven, op het tweede minder. Maar ik denk, waarom bid ik? Waarom wil God dat ik bid? Niet omdat God dat zo nodig vindt. Hè? maar omdat ik het nodig heb. Want als ik juist een gebedsverhoring ontvang, dan sterkt mij dat. Dat bemoedigt mij en dan wil ik inderdaad grotere dingen gaan doen of gaan vragen. Ik weet nog dat ik bepaalde gebedsverhoringen heb ontvangen, zoals ik al dikwijls misschien aangehaald heb, maar dat ik nog altijd weet waar ik was, wat ik zei en dat het op een wonderlijke manier is gebeurd. Dat zijn dingen die mij ook in tijden van ongeloof misschien en van moeite mee recht houden. Daarom wil God dat we bidden. Daarom zegt ook van, vraag de dingen aan mij, want ik zal u ook grotere dingen doen. En dat is ook vaak het moment dat we juist niet doen. We hebben niets omdat we niet bidden. En het is een moeilijke zaak, we hebben niet alles, we krijgen niet alles wat we bidden. Maar we mogen vertrouwen dat God alles hoort en dat het ons geloof sterkt. Waarom bidden? Omdat het mijn geloof sterkt als ik verhoring krijg. Niet voor God. God heeft genoeg aan zichzelf, heeft ons in feite niet nodig. Maar hij wilt ons, omdat we vanuit natuur, uit onze natuur zo weinig zoekende zijn naar God, wilt hij ons trekken. En zulke praktische dingen hebben we nodig om te blij, om ons geloof te groeien en een verlangen naar God. Dat is wat ik vandaag misschien wilde aanhalen. Zoek God. Lees de Bijbel. Bid. Want buiten God is er niemand. En ik denk dat we dat heel goed bewust moeten worden, dat er buiten God niemand is. Buiten God is er niemand. Zoek Jezus. En laten we stand houden en volharden daarin. Vader, ik dank u dat wij uw woord mogen lezen en uw woord mogen tot bemoediging nemen. We danken u dat gij getrouw zijt en een waarachtig God. En u kent ook ons ongeloof, Heere. U kent ons zijn. Maar we bidden, Heere, dat u ons vasthoudt. En we weten dat u een genadig God bent. Een getrouwe God, een levende God. Wilt u ons zegenen, Heer, dat we als kerk niet low worden, maar dat we inderdaad een verlangen mogen ontvangen door de Heilige Geest om u te zoeken, zodat wij uw naam mogen verheerlijken. Dat vraag ik in uw eigen naam, Jezus. Amen. En dan wil ik overgaan naar het avondmaal. Misschien kunnen Eddy en Idis naar voren komen. Dan wil ik 2 Efeziërs voorlezen. Omdat we telkens opnieuw ergens, als we het avondmaal vieren, bewust zijn van onze zondige toestand en de genadevolle God. We hebben een God die verzoent. We hebben Jezus die aan het kruis is gegaan voor onze zonden. Soms staan we, zoals ik vaak al aanhaald heb, zo weinig bij stil, omdat we zo weinig weten welk een wonder van genade dat voor God of voor ons is gedaan. En ik wil de tekst voorlezen. Ook u, allen die hier zitten, heeft gij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. Als mensen nog denken dat ze geen zonden waren, dan bewijst dat hier het tegendeel. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de levenswijze van deze wereld. We leven in deze wereld en inderdaad overeenkomstig de levenswijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. En daar staan we soms te weinig bij stil. De aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Welke invloed Satan op ons leven heeft. Ik denk dat we daar soms niet bewust van zijn. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Iedereen. In de beheerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar, nu komt het. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uitgenadig bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat, alles heeft een doel, omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierendheid over ons in Christus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Want wij, Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, omdat wij erin zouden wandelen. Waarom zijn wij christenen? Omdat gij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen over ons in Christus Jezus. Dat is een tekst dat we misschien niet goed begrijpen. Maar daar gaat het om. God wil ons door Christus Jezus iets schenken waar wij geen enkel besef van hebben. Dat is toekomstgericht. En we kunnen een klein beetje proeven hier, de dag van vandaag, hier op aarde. Daarom vieren wij het avondmaal. Omdat gij aan het kruis is gegaan voor dit allemaal te bewerkstelligen in ons. Dat we bewust zijn dat we zondaars zijn. Maar dat we inderdaad levend zijn voor hem. Voor iedereen die dat gelooft, zou ik zeggen, neem deel aan het avondmaal. Voor mensen die twijfelen, laat het gerust voorbij gaan. Misschien kan Ides nog danken voor het brood en Eddie voor de wijn.
Vader in de hemel, we zijn dankbaar, heren, dat we mogen deelnemen aan het avondmaal, heren. Doordat we geloofd hebben in uw volmaakte offer, heren. We zijn dankbaar, Heer Jezus, dat u stierf in onze plaats. Wij verdienden die straf, heren. En u nam die straf op u. U hebt uw lichaam laten verbreken en uw bloed vergoten voor ons. Voor eeuwig zijn wij dankbaar daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Jezus, ik sta hier met diep ontzag.
We gaan samen de dienst afsluiten. Mijn laatste lied. We gaan recht staan. Uw naam.
Bye.
Zo, dat wil ik nog afsluiten met de mededelingen. Zoals jullie kunnen lezen in potscherven. Nog een keer aanhalen op donderdag 28 december. In verband met het pottenbakken moeten jullie wel jullie opgeven. Hè? Dus inschrijvingen bij Heertrui. Als jullie familieleden willen meebrengen, is geen probleem. Hè? Het is niet alleen voor de kerk. Het staat open voor iedereen. Dus, ik zou zeggen, nodigt maar uit. Dus ook voor het kerstontbijt. Ik wil nog een keer duidelijk aanhalen, dat gebeurt op 24/12. Het is de zondag. Dus we hebben nog mensen nodig om de tafels te versieren. Als er nog 2 mensen zijn of 3 mensen die... 24/12 is het kerstontbijt. Dus dat blijft. We gaan dat houden op 24/12. Dus we hebben nog mensen nodig die de tafels willen versieren. We hebben al 1 iemand. Misschien zou het goed zijn als we toch met 3 zijn die de tafels kunnen versieren. En we hopen dat we ook de zondagmorgen mensen mogen hebben die ons een beetje kunnen helpen om de bediening te doen. Natuurlijk is het ook zo dat we graag weten het aantal mensen die zal komen. Want we gaan moeten kerststerren bestellen of pistolets. Dus misschien gaan we volgende week blaadjes leggen van achter in de kerk. Dan kunnen jullie opschrijven met hoeveel jullie komen en wat jullie willen. Jullie kunnen kiezen tussen klaaskoeken en pistolets, zodat we een klein beetje weten hoeveel we moeten bestellen. Het is allemaal volledig gratis. Dus dat is zeer belangrijk om dat te vertellen. Maar het is volledig gratis. Dus ik hoop dat we allemaal aanwezig kunnen zijn. Ik weet het, het is kerstavond, de donderdagavond. En we moeten misschien nog wat voorbereidingen doen. Maar het is ook belangrijk dat we samenkomen op zondag. Dus ik wil nog afsluiten voor met jullie een gezegende zondag. Denk ook aan de Bijbelstudie, aan de bidstondes voor van de week die gebeuren in de kerk. Het is ook belangrijk dat we ons in de week voeden of samenkomen als gemeente, als christenen. Zo, dan wens ik jullie allemaal nog een behouden thuiskomst.